Dit is een podcast in de serie De Kunst van het Mens Zijn. Dit is de derde voordracht. De eerste ging over expansie, contractie en rust, stilte. De tweede ging over verschillende lagen in het mens zijn en over ritme. En als je die twee dingen doorleeft, beoefent, mee bezig bent, dagelijks als het ware checkt hoe zit het bij me en je leven daarop instelt, dan komt er een vraag: klopt het nou wat ik doe? En dat is eigenlijk de vraag naar het geweten. En daar wil ik nu deze derde voordracht over hebben. Wat betekent het nou dat iets klopt? Nou, met die eerste twee voordrachten erbij is het zo dat het duidelijk is dat het leven, wat een mysterie is, zich ook door jou heen manifesteert, net als door een plant of door anderen. En dat dat leven wat zich door jou heen manifesteert, dat je dat toe kan laten en aan mee kan doen, of dat je je er tegen kan verzetten en met je persoonlijkheid vindt dat jij de baas bent. Dat is het principe, het christelijke, uw wil geschieden. Op een wat modernere manier uitgelegd. Dus als je zegt, mijn wil geschieden, is dat iets anders. Maar als je meedoet met het leven, door de nood gedwongen, vaak omdat je aan het andere kapot gegaan bent met een burn-out. Als je daar aan meedoet, dan denk je, het klopt wat hier gebeurt. Het klopt wat ik doe, of het klopt wat die man doet. En daar is bijna niet over te praten. Want daar wordt vaak gezegd, ja, jij vindt dat het klopt, maar ik vind dat niet. Dus hoe weet je nou of iets klopt of niet? Dat is de vraag naar het geweten. En de vaststelling is dat de afgelopen 20, 30 jaar het geweten steeds verder uit onze samenleving is verdwenen. Ik zal daar een aantal voorbeelden van geven. Vroeger was een raad van commissarissen of een raad van toezicht voor een stichting, was een gewetensfunctie. Nu zitten er allemaal belanghebbenden in, die ook nog wel steeds hun best doen. Maar een gewetensfunctie is dat je voelt dat wat er gedaan wordt klopt. En dat wat er gedaan wordt in dat bedrijf, dat dat passend is bij wat dat bedrijf doet. In de wereld waarvoor het is. Wat zijn bestaansrecht is. De ABN heeft een bestaansrecht in de wereld. Klopt dat nog? Nou, die vraag die wordt in de financiële wereld helemaal niet meer gesteld. Maar toch is dat een vraag van het geweten. En in de financiële wereld is het duidelijk dat daar de gewetenloosheid zegeviert. Met alle verschrikkelijke consequenties van dien. Een ander voorbeeld is de Raad van State. De Raad van State in Nederland is door de grondwet aangesteld het laatste orgaan waar een individu in beroep kan tegen de collectiviteit. En daarin is het als het ware, heeft de Raad van State een gewetensfunctie. Klopt het wat er gebeurd is? En de check daarin is heel belangrijk. Vanaf de jaren 90 wordt de Raad van State eigenlijk steeds minder serieus genomen door de verschillende kabinetten. Met de teksten als: de Raad van State heeft geen gevoel voor de politieke werkelijkheid. Ze zijn aangesteld om geen gevoel voor de politieke werkelijkheid te hebben. En vroeger was het zo dat de Raad van State, twee afdelingen, maar er zijn 26 rechters en die behandelen die dingen. Er is een vicevoorzitter en de voorzitter is de koning. En de Raad van State bestond uit rechters. Vanaf de jaren 90 zijn er van de 26 steeds meer bestuurders ingekomen. En het gaat op een goed moment zo ver dat het meerderheid bestuurders waren. En er zijn veel rechters uitgegaan. Want een bestuurder neemt op een andere manier beslissingen dan een rechter. Een rechter hanteert de wet. Als de wet niet voldoende is, moet de wet aangepast worden. Een bestuurder die zegt, waarom zouden jij niet een beetje en jij niet een beetje? En hierin zie je dus op grondwettelijke schaal een gewetensprobleem. Nou, als je praat over jongeren die vandaag de dag lastig zijn, Marokkaanse jongeren of andere jongeren of blanke jongeren. Mijn kleinkind van 18 is gisteren in elkaar geslagen door een gang van jongens, terwijl hij gewoon op straat liep. Daarin zeg ik het. Het grootste probleem is gewetenloosheid. Het lijkt alsof gewetenloosheid gewoon mogelijk is. En dat betekent dat we heel ver afgedwaald zijn van het leven. Wat is nou het verschil tussen moraliteit en opvoeding met moraliteit en een geweten? Moraliteit van ouders, van geloven, van, is altijd dwingend. Een geweten wijst vanuit stilte. En probeert jouw stilte te krijgen, zodat je het daar al of niet mee eens bent. Dat is een heel erg groot verschil. Je ervaart of iemand een moreel vingertjesgedrag heeft. Jij zou dit moeten, jij zou dat moeten. Jij moet dit, jij moet dat. Dat is volkomen anders dan een geweten. Een geweten is dat je vanuit stilte voelt dat het klopt. De mensen die in buurten goed werken, Marokkaanse vaders, als je die ziet, die hebben hun geweten bij elkaar. Dat is niet hun geloof. Die hebben een stilte. Die hebben een aantrekkingskracht van rust. En de andere terroristen hebben een aantrekkingskracht van geweld. Nou, het probleem van het geweten is zo oud als de mensheid. En ik wil daar een voorbeeld van geven. Het beste voorbeeld wat ik ken. Dat is Plato. Plato is een van de grondleggers van onze westerse beschaving. En Plato had in zijn academie een streven. En dat streven was om een filosoof koning af te leveren. Een filosoof was iemand die over de dingen nadenkt en weet dat het klopt. En de koning voerde macht uit. En hij wilde die twee, geweten en macht, bij elkaar brengen. Daar was de leer van Plato op zijn academie op gericht. En het verhaal gaat als volgt. Dat Plato, de eerste twee leerlingen waarvan hij dacht dat kan, dat waren dus koningszonen die bij hem in de leer waren, van een stukje Griekenland of Sicilië of waar dan ook. En die koningszonen waren in de leer, dat was een beroemde academie. En die zou hun vader opvolgen. En die twee leerlingen die goed waren, waarvan Plato dacht dat zou kunnen, die zouden dat bij elkaar kunnen brengen, die twee jongens, die prins zijn vermoord door een medeleerling. Zoals gebeurt als iemand die oprecht is, kan hij vermoord worden. Door een gevestigde orde die geen moraliteit heeft, maar geen geweten heeft. De derde was de prins van Syracuse. Die volgde inderdaad zijn vader op, had de leer van Plato gehad. En het verhaal gaat dat deze prins, die zei tegen Plato, nou, je bent al oud en je bent mijn leermeester geweest. Je bent ook aan rust toe. Die academie is overgedragen aan de volgende generatie. Weet je wat, ga mee naar Syracuse. Die praten daar en hij werd koning en hij deed dingen. En na een half jaar kwam die prins bij hem, die inmiddels koning was. En die zei, Plato, het is toch het beste dat je van dit eiland weggaat. Want ik kan die ogen van jou niet meer hebben. Want ik ben bezig om het rijk te regelen. En dat kan niet hieruit gebeuren. En Plato zei, maar daar moeten we het dan toch over hebben. En toen zei hij, daar ben ik niet in geïnteresseerd. En toen is Plato van het eiland weggestuurd. En het verhaal gaat dat hij net als Thesaurus huilend in het woud in de Peloponnesos het laatste is geweest wat van Plato gehoord is. Dat is een verhaal. De strekking ervan is wel duidelijk. Dat is dat geweten en macht eigenlijk in de historie van de mensheid niet samengaan. Dit is een onderwerp wat zo oud is als de mensheid. Nu wat mijn eigen houding daar tegenover is. Ik ben niet achterlijk. Dus ik zie dat ik als ik in de historie kijk dat hetzelfde of nooit gebeurt. Of in sommige periodes het goed gaat. Maar het gaat altijd weer mis. Hou ik nou op om te geloven dat een koning-filosoof bestaat? Of hou ik daar nou niet mee op? Ik hou daar niet mee op. En waarom hou ik daar niet mee op? Omdat de dialoog tussen de macht en het geweten, wat mij betreft, altijd door moet blijven gaan. En het geweten zich op welke manier dan ook altijd kenbaar moet maken. Daarvoor kan je ten tijde onder moeten duiken. Daarvoor kan je weg moeten zijn. Dat gebeurt soms honderden jaren. Maar het geweten moet levend blijven. En de dialoog tussen het geweten en de macht ook. En op dit moment zien we dat steeds meer, mensen die een openbaar ambt bekleden, steeds verder van het geweten afkomen te staan. De dialoog, de werkelijke dialoog tussen gewetensvragen en de politiek, of gewetensvragen en bestuur, dat gebeurt zelden meer. En ik pleit ervoor dat dat steeds weer gebeurt. Nou, als afsluiting ervan, tegen alle mensen die een eigen zaak hebben, die een leidinggevende zijn, van welke zaak dan ook, die mensen onder zich hebben en mensen boven zich, wil je je afvragen of jij nog kan nagaan of iets klopt of niet klopt. Dat zijn de eerste twee voordrachten. En dat noemen we, is je geweten nog in overeenstemming met wat er feitelijk gebeurt. En dan kom je tot de conclusie dat dat heel vaak niet het geval is, omdat het nu eenmaal in de wereld niet anders kan. Vind jij dat ook zo? En waarom dan? Blijf je daar in ieder geval van bewust? Dan blijft er iets heel waarvan ik vind dat absoluut heel moet blijven. Ja, dit is eigenlijk een afsluiting van een drieluik. Waarin expansie, contractie, statisch. Verschillende lagen van de mens waardoor je voelt of iets door je heen komt of niet. En dat het schoon is en het geweten. En dit was de reden.